Goedemorgen gemeente. Wat mooi dat u hier allemaal bent. En wat mooi dat u mogelijk op dit moment of op een ander moment ook thuis met ons mee viert, verbonden bent. Aantal afkondigingen. De bloemen van de Zuiderkerk gaan als dank voor de goede zorgen naar koster Meindert Huigen en van deze kerk naar koster Rob van Oostveen. Collecte, de eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede collecte is bestemd voor de diaconie. En de deurcollecte is bestemd voor het onderhoudsfonds. Vanavond is er een dienst in de Zuiderkerk. En daarin gaat voor dominee Winter uit Bunschoten. Onze organist van vanochtend is Henk Bast. Er is ook kindernevendienst voor de kinderen van de groep 1 tot met 8. Kinderen kunnen ook nog gebruik maken van de kiestas. Er is ook gelegenheid om koffie en thee met elkaar te drinken in de zaal van de kerk straks na afloop van deze dienst. En ik mag u nog wijzen op de oliebollen enzovoorts. Dat moet eigenlijk vandaag bekend zijn vanwege alle voorbereidingen. Dus dat kan ook vanavond nog worden ingeleverd, maar dan houdt het wel een beetje op. In de hal van de kerk ziet u alles wel staan. Tot zover de mededelingen. We wensen elkaar een goede en een gezegende dienst toe die we nu zullen vervolgen met het zingen van Psalm 93, de versen 1 en 4. Ons hart proberen stil te maken voor onze God. Ook vanochtend spreken we uit dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw houdt tot in eeuwigheid, en die niet loslaat het werk wat zijn hand eenmaal begon. Genade en vrede voor u en voor jou van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer door de Heilige Geest. Amen. Peter, ik vind het echt verbazingwekkend dat u hier allemaal bent. Wat zei u?
Blij dat u er bent.
Nou, dan dank u wel. Ja, we hebben toch heel wat achter de rug in de afgelopen dagen. Kerst. Ik vind het behoorlijk stressvol allemaal. Veel drukte. Ook heel veel mooie momenten. En misschien zijn er onder ons ook wel mensen... Nou, voor wie dat allemaal wat minder druk is geweest enzovoorts. Maar het kan mij verbazen dat ik zie ook heel veel kinderen. Dat jullie allemaal zijn. Maar goed. Ik vind het ook heel mooi. Omdat we ergens in deze dagen denk ik ook een beetje weer terugverlangen. Althans ik zelf. Naar een soort van ritme. Dat er weer een beetje ritme komt in de dagen. En misschien is het daarom ook wel heel belangrijk dat we ook vandaag met elkaar de zondag vieren. Goed, dit een beetje inleidend op het gebed. Laten we samen bidden. Barmhartige God, Vader in de hemel. Heer, we danken u dat we met elkaar gemeente mogen zijn. Dat we bij elkaar zijn gekomen met kerst achter de rug. Met het vieren dat u, Heer Jezus, gekomen bent. En dat we elkaar dan opnieuw op een zondag als dit mogen zoeken. En mogen vasthouden. En dat we blijkbaar opgestaan zijn met het gevoel, we gaan weer op naar de kerk. Heer, bedank u dat we daarmee ook raken aan uw trouw. Want u doet hetzelfde. U kiest er telkens weer voor om deze wereld, om ons mensen genadig te zijn. En daar bouwen wij op. Ook als gemeente. Heer, we willen vragen of u ons een goed moment wilt geven. Ook als we de stress misschien nog een beetje in ons lijf zit. Of we vooral vermoeid zijn. Of misschien wel verzadigd vanwege alles wat we gehoord hebben. Dat het toch goed mag zijn. Ook goed om u te loven en te prijzen. Want u bent de schepper van hemel en aarde. En u ziet ook ons. Heer, bedank u voor uw genade en voor uw ontferming. Amen. Gemeente, we gaan... 4 versen zingen van lied 512. O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in het oor. Laten we de Heilige Geest aanroepen. We gaan het woord open doen. Laten we samen bidden. Barmhartige God, Vader in de hemel. We danken u voor de Bijbel. Dank u voor uw woord. En we danken u, Heer Jezus, dat u het woord bent. Dat u gesproken hebt. En dat u al heel lang meegaat. En dat we in verbinding met u mogen zijn. Heer God, we willen u danken dat uw woord, dat de Bijbel tot ons komt via allerlei tijden, via allerlei mensen. En we bidden u, Heilige Geest, wilt u dat woord ook tot ons komen, tot ons laten komen vanochtend. Maak het levend en wilt u geven dat we er iets mee kunnen in ons eigen leven. Schenk concentratie en iets van rust. Heren, voed ons. We hebben veel over u gehoord in de afgelopen dagen, Heer Jezus. En op zo'n zondag als dit zoeken we misschien weer naar een nieuw gezichtspunt. Heer, we voelen ons afhankelijk van u. En daarom roepen we u, Heilige Geest, wilt u komen. En ons geloof bemoedigen en versterken. Dat het goed zal zijn. Uit genade alleen. Amen. De lantaarndrager is vandaag Davy. En die mag nu naar voren komen. Kinderen. Er zijn ook wel meer kinderen dan ik had verwacht achter Davian. Mijn oom is op de derde kerstdag jarig. En, nou ja, denkt u, nou ja, lekker boeien voor jou. Mijn oom heeft de gewoonte om dan op die derde kerstdag, dus om dan gewoon de hele familie uit te nodigen. Dus iedereen, dus alle neven en nichten enzovoorts. En dat is voor ons, ook al ben ik er gisteren maar een uurtje geweest, is misschien wel het enige moment in het jaar dat we elkaar allemaal zien. En dat is bij u misschien heel anders, want u leeft op een dorp met heel veel familie enzovoort op elkaar. Dus u ziet elkaar misschien zelfs gewoon op de supermarkt of in de kerk of bij het sporten. Wijn dus niet. Dus gisteren ben ik even dan zie je dus dat is de werkkant. Nou, u begrijpt, dat is heel apart. En onze dochter die zei achteraf in de auto schijnbaar tegen mijn vrouw, ja, ze lijken allemaal wel een beetje op elkaar. En dat is familie, hè? En vanochtend wil ik daar met u een beetje over nadenken, want Jezus is dus ook in zo'n familie gekomen, op een bepaalde manier. Dat vind ik heel bizar om daarover na te denken. We gaan daar vanochtend over nadenken, maar we doen dat dus aan de hand van Simpson. Dus het is een beetje lastig, de verbinding, we gaan met elkaar nadenken over Simpson en uiteindelijk komen we dan terecht bij Jezus. Er zijn twee schriftlezingen, Richteren en vervolgens ook nog een gedeelte uit Colossense. En dat stukje uit Colossense is heel belangrijk voor de geloofsleer, voor de dogmatiek, zeg maar. Dus dat is de tweede schriftlezing. En daartussen zingen we dan een vers van lied 489. We gaan eerst naar het Oude Testament, naar Richteren. Weer deden de Israëlieten wat slecht is in de ogen van de Heer. Daarom leverde de Heer hen 40 jaar lang over aan de Filistijn. In die tijd leefde er in de omgeving van Sora een zekere Manoach, die tot de stam Dan behoorde. Zijn vrouw was onvruchtbaar en had nooit kinderen gekregen. Op een dag verscheen de engel van de Heer aan haar. Tot nu toe was je onvruchtbaar en heb je geen kinderen gekregen, zei hij. Maar nu zul je zwanger worden en een zoon baren. Je mag daarom geen wijn of bier drinken en geen onrein voedsel eten. Je zult zwanger worden en een zoon krijgen. Nooit mag zijn hoofd door een scheermes worden aangeraakt, want hij zal al vanaf de moederschoot als Nazireer aan God gewijd zijn. Hij zal een begin maken met de bevrijding van Israël uit de greep van de Filistijn. De vrouw ging naar haar man en vertelde hem dat er een godsman bij haar was geweest. Hij zag er bijzonder ontzagwekkend uit, zei ze. Het leek wel een engel van God. Ik heb hem niet gevraagd waar hij vandaan kwam en hij heeft me zijn naam niet gezegd. Hij zei tegen me dat ik zwanger zou worden en een zoon zou krijgen. Van nu af aan mag ik geen wijn of bier drinken en niets onreins eten, want onze zoon zal vanaf de moederschoot tot aan de dag van zijn dood als Nazireër aan God gewijd zijn. Maar Noach bad tot de Heer, mag ik u vragen, Heer, laat de godsman die u gezonden hebt toch opnieuw bij ons komen, om ons te vertellen wat we moeten doen wanneer de jongen eenmaal geboren is. God verhoorde hem en de engel van God kwam opnieuw naar de vrouw toe. Zij was bezig op het land, maar Noach was op dat moment niet bij haar. Ze haastte zich naar haar man. Hij is er weer, riep ze. Die man die laatst bij me was. Maar Noach ging meteen met haar mee. Bij de vreemdeling aangekomen vroeg hij, bent u degene die met mijn vrouw gesproken heeft? Inderdaad, antwoordde hij. En maar Noach vroeg, wanneer uw woorden uitgekomen zijn, hoe moet de jongen zich dan gedragen en wat moet hij doen? De engel van de Heer antwoordde, je vrouw moet zich onthouden van alle dingen die ik heb genoemd. Ze mag niet eten van de vruchten van de wijnstok en geen wijn of bier drinken of iets eten dat onrein is. Ze moet zich nauwkeurig houden aan wat ik haar heb opgedragen. Toen zei Manoach tegen de engel van de Heer, wij zouden graag zien dat u nog bleef, zodat we voor u een geitenbokje kunnen klaarmaken. Maar de engel van de Heer antwoordde, ik wil nog wel even blijven, maar ik zal niet eten van wat je mij aanbiedt. Als je echter een brandoffer aan de Heer wilt opdragen, mag je dat doen. Maar Noach wist nog altijd niet dat hij met de engel van de Heer te maken had. Zeg ons uw naam, vroeg hij, zodat wij uw eer kunnen bewijzen wanneer uw woorden uitgekomen zijn. Maar de engel van de Heer antwoordde, waarom vraag je naar mijn naam? Die is voor jou toch te wonderbaarlijk. Maar Noach nam een geitenbokje en wat graan en bracht dit op een rotsblok ten offer aan de Heer. Toen gebeurde er voor de ogen van Manoach en zijn vrouw iets wonderbaarlijks. In de vlam die van het altaar opschoot naar de hemel, steeg de engel van de Heer op. Manoach en zijn vrouw zagen het gebeuren. Ze vielen op hun knieën en bogen diep voorover. De engel van de Heer zou zich niet meer aan hen laten zien. Nu besefte Manoach dat het de engel van de Heer was geweest. Hij zei tegen zijn vrouw, we hebben God gezien. Dat wordt onze dood. Maar zijn vrouw antwoordde, als God ons had willen doden, had hij vast ons offer niet aanvaard en ons niet laten zien wat we nu gezien hebben. En dan had hij ons daarnet zeker niet zulke beloften gedaan. De vrouw bracht een zoon ter wereld en noemde hem Simson. De jongen genoot de zegen van de Heer en groeide voorspoedig op. Tussen Sora en Estaol, waar de Danieten een tent hadden opgeslagen, werd hij voor het eerst door de geest van de Heer tot daden aangezet. tweede schriftlezing komt dus uit de brief aan de Colossenzen. We lezen van het eerste hoofdstuk de versen 12 tot en met 20. En daar gebruikt Paulus hele grote woorden over de Heer Jezus, die ook echt heel belangrijk zijn geweest in ons denken over Jezus. En vervolgens zingen we ook de versen 2 en 3 van het lied van zojuist. Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. Beeld van God, de onzichtbare, is Hij. Eerstgeborene van heel de schepping. In Hem is alles geschapen. Alles in de hemel en alles op aarde. Het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten. Alles is door Hem en voor Hem geschapen. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in Hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is Hij. Eerstgeborene uit de dood, om in alles de eerste te zijn. In Hem heeft heel de volheid willen wonen en door Hem en voor Hem alles met zich willen verzoenen. Alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Straks na de verkondiging zingen we twee versen, namelijk de versen 1 en 5. van lied 825 uit het nieuwe liedboek. En dat is het lied De wereld is van hem vervuld. Straks na de verkondiging zingen we twee versen van lied 825. Gemeente van de Heer Jezus Christus. In nogal wat gesprekken gebeurt het me dat er haast uitvoeriger over de ouders van iemand wordt gesproken dan over de betreffende mensen zelf waar ik op zo'n moment mee in gesprek ben. Lastige zin. En misschien zeg ik het wel niet helemaal goed. In zo'n gesprek of in zo'n kennismakingsgesprek wordt er wel degelijk over onszelf gesproken. Het gaat over onszelf. Maar dan een beetje via een omweg, namelijk via het levensverhaal of via het karakter van onze ouders. Zij, onze ouders, onze vader, moeder, onze opvoeders, of misschien soms één van hen, zij hebben ons gevormd. Zij hebben in hoge mate onze identiteit bepaald. Zij hebben in zeker opzicht vaak hun sporen in ons leven achtergelaten. Soms door hun aanwezigheid, soms door hun afwezigheid. En soms hebben ze hun sporen in ons leven achtergelaten omdat we het al op heel jonge leeftijd zonder ouders of zonder een van hen moesten stellen. Dus nogmaals, we vertellen ons verhaal. We maken duidelijk wie we zijn. Maar we doen dat aan de hand van andere mensen. En voor de meeste van ons geldt dan aan de hand van de mensen die ons hebben voortgebracht. Ik weet niet hoe u het ziet, maar ik heb de indruk dat die neiging met het ouder worden niet minder wordt, maar misschien alleen maar sterker wordt. En wellicht komt dat doordat we op latere leeftijd gemakkelijker durven te erkennen dat onze ouders, die dan soms al heel lang overleden zijn, heel belangrijk zijn geweest. En soms ook durven te erkennen dat we misschien wel meer op hen lijken dan we vroeger voor mogelijk of voor wenselijk hadden gehouden. Het verhaal van vanochtend over die wonderbaarlijke aankondiging van de geboorte van Simson zou ik ongeveer op dezelfde manier willen lezen. Dus niet als een verhaal waarmee de levensloop van Simson begint, maar eerder als een verhaal dat de vreemde persoon en vreemde identiteit van Simson achteraf ietsjes verklaart. Dus haast alsof Simson aan het einde van zijn leven in een soort van kennismakingsgesprek met zijn eigen pastoor zijn leven nog eens overziet en dan tot de slotsom komt: zo en zo is mijn levensverhaal begonnen. Ik ben de zoon van die en die. En terugkijkend is de relatief korte periode voorafgaand aan mijn geboorte misschien wel heel bepalend geweest voor de rest van mijn leven. Nou, volgens mij is het wel een interessante uitdaging om Richteren 13 op die manier te lezen. Maar er kleeft één bezwaar aan. Het vereist dat we een goed beeld hebben van Simsons leven. En ik weet niet of zijn levensloop bij iedereen van ons bekend is. Ja of nee? Nee, hè? Nee, want anders heb ik een probleem met mijn preek. Heel kort. Simson staat voor die heldhaftige figuur. Hij doet een beetje denken aan die Griekse godenzonen die het met tal van gewelddadige en meestal impulsieve acties de vijand van Israël, de Filistijnen, waren dat op elk moment flink moeilijk heeft gemaakt. En zijn verhaal begint ermee dat hij verliefd wordt op een Filistijns meisje. met wie hij besluit te trouwen, waarbij hij op het huwelijksfeest aan 30 leeftijdsgenoten een raadsel opgeeft. Het gevolg hiervan is, en dat zal heel kenmerkend blijven voor Simpsons leven, dat zijn vrouw zich al tijdens het 7-dagende huwelijksfeest ontpopt als een gigantische zeur. Ze zeurt dagenlang, stapelgek wordt hij ervan, totdat Simpson haar de oplossing van het raadsel maar verklapt. Kennen we misschien ook wel. De Filistijnse vrouwen in Simpsons leven, want er zullen meer vrouwen volgen, zijn dus over het algemeen van die zeurders. Maar eigenlijk tekent dit het diep tragische van zijn leven. Simpson kan het in zijn leven namelijk niet uithouden bij de meisjes van zijn eigen volk. Sterker nog, zijn eigen volksgenoten leveren hem op een goed moment zelfs uit aan de Filistijnen. En dat alles is tekenend voor zijn grote onrust. Keer op keer wordt hij voortgedreven naar de Filistijnen, maar zodra hij daar verliefd wordt op een Filistijns meisje, zodra hij in de armen van zijn geliefde eindelijk rust gevonden denkt te hebben, wordt zijn geliefde door haar eigen volksgenoten gemanipuleerd, onder druk gezet. Meestal houdt hij vervolgens het gezeur van zijn vrouw wel even vol, maar uiteindelijk zwicht hij en gaat hij weer ten onder. En dit zijn dan de gevolgen van zo'n nederlaag. Omdat Simpson een slecht verliezer is en impulsief reageert, besluit hij het keer op keer de Filistijnen flink betaald te zetten. Hij neemt wraak, wat in de Bijbel stelselmatig wordt beschreven als een overwinning voor Israël. Ik noem ze maar even op. De 30 leeftijdsgenoten op zijn huwelijksfeest ontvangen allemaal een mantel van een door Simpson gedode volksgenoot. 1000 Filistijnen slaat hij dood met niet meer dan een ezelskaak. En tenslotte vinden duizenden mensen de dood in de tempel van Dagon als Simpson nog eenmaal zijn goddelijke krachten terugkrijgt en hij de eer van de God van Israël hooghoudt door de tempel van Dagon te vernietigen. We kennen die verhalen. Zo ziet in hoofdlijnen het tragische leven van Simpson eruit. Ik zeg bewust tragisch, want iets tragisch heeft deze persoon wel. Achter alle heldhaftigheden en verantwoordelijkheden die hij al vanaf het begin van zijn leven heeft gevoeld, gaat een eenzaam en onbegrepen figuur schuil. Zelfs door zijn eigen volksgenoten wordt hij niet begrepen. En daardoor heeft hij altijd iets rusteloos over zich. Hij kan het nergens vinden, hij is altijd op de loop, altijd op zoek naar echte liefde, maar er misschien ook wel wat bang voor. Zal u opgevallen zijn? Kijken we naar de ouders van Simpson, dan lag over hun leven voor langere tijd ook iets tragisch. De schrijver van Richteren zegt dat de naamloze moeder van Simpson onvruchtbaar was. Nou, zo werd dat in die tijd meestal geduid. Onvruchtbaarheid was het probleem van de vrouw. Maar hoe dan ook, de tragische gevolgen van die onvruchtbaarheid lagen over hun beide leven. Onvruchtbaarheid betekende, dat zeggen we vaak in deze tijd, dat je naam niet meer zou voortleven, dat er later niet voor jou gezorgd zou worden. En heel voorzichtig zouden we kunnen zeggen dat dit tragische lot de ouders van Simpson wat uit elkaar gedreven heeft. Het is immers opvallend. Misschien is het u net ook opgevallen bij de schriftlezingen. Bij de aankondiging van de geboorte van een zoon zijn de beide ouders niet samen. En ook later, als Manoach van die aankondiging heeft gehoord en van God opheldering vraagt, staat er expliciet dat zijn gebed wordt verhoord, maar kiest de engel van de Heer bewust weer voor een moment dat zijn vrouw alleen is. Nou, zodat Manoach er door zijn vrouw bijgesleept moet worden, zodat ook hij eens kennis kan maken met die bijzondere man, de engel van de Heer. Nou, zien we, voelen we hoeveel spanningen of extra verwijdering die heugelijke geboorteaankondiging van Simpson kan hebben gezorgd? Een vrouw die uit eerste hand in beslotenheid, dat in zichzelf al open staat voor heel wat wantrouwige gedachten en allerlei sterke vermoedens, een belofte over haar leven krijgt uitgesproken, bij wie de groei van het kind gepaard gaat met een streng dieet, om samen met haar zoon de Heer volkomen toegewijd te zijn. En een man daar tegenover, die daar dan ook wel een beetje in gedeeld wordt, maar telkens in tweede instantie, waardoor hij na de bijzondere verschijning van de engel van de Heer kan opmerken, we hebben God gezien, dus we zullen sterven. Daarmee de belofte over hun beide leven uitgesproken voor het gemak, maar even vergetend of naast zich neerleggend. Heel sterk gelovend was die niet. Nou, waar gaan we allemaal in? In verschillende interpretaties van het leven van Simson wordt geopperd dat precies deze achtergrond een verklaring vormt voor de voortdurende onrust in Simsons leven. Dus daaruit volgt dat God bewust de eenheid tussen een man en zijn vrouw nog verder ontwricht om voor zijn volk in nood een zoon geboren te laten worden die in zijn vreemdheid en gejaagdheid, in zijn voortdurende zoektocht naar innerlijke stabiliteit en geborgenheid, de vrijheidsstrijder is geworden die God op dat moment nodig had. Maar willen we daaraan vanochtend dat God in ieder geval in het verleden zo met een mens is omgegaan? Kunnen we ons in het handelen van die God verheugen? Nou. Voor een soort van beantwoording van deze moeilijke vragen. En u merkt het misschien al in mijn formulering, ik begin me al wat in te dekken. Zou ik nog even kort naar Paulus' brief aan de Colossenzen willen gaan. En dat is wel eventjes een denksprong. Maar in de brief aan de Colossenzen blikt Paulus namelijk ook terug. Ook Paulus vertelt, redelijk aan het einde van zijn leven gekomen, een levensverhaal. Maar niet echt zijn eigen levensverhaal, maar het levensverhaal van Christus. Paulus blikt daarvoor ver terug. Verder nog dan bijvoorbeeld de evangelist Lucas doet, die puur en alleen inzoomt op de aankondiging van Jezus' geboorte aan Maria. Paulus zegt in wezen, die geboorteaankondiging van Jezus, dat was niet het allereerste begin. Nee, Christus was al vanaf het begin van de wereldtijd op de een of andere manier aanwezig. Daarom noemt Paulus hem de eerstgeborene van heel de schepping. Daarom zegt hij dat in Christus alles is geschapen. Allerlei forse geloofsuitspraken passeren in de brief aan de Colossenzen. Je kunt er als je wilt een hele dogmatiek op bouwen en dat is ook gebeurd, maar uiteindelijk draait het hierom. Het prilste begin van Christus, zijn allervroegste herkomst, is uiteindelijk niet te herleiden tot een moment hier op aarde. Zoek het daar dus ook niet. Christus gaat zijn tijd ver vooruit. Op de een of andere manier was hij al aanwezig vanaf de grondlegging van deze aarde. Zijn levensverhaal is een levensverhaal zonder begin. Waarom is het nou zo belangrijk? En waarom is het zo belangrijk voor het verhaal van vanochtend? Voor het verhaal van vanochtend is dit zo belangrijk omdat we daardoor weten dat er in ieder geval één is geweest die zich in zijn leven niet liet leiden door de meest verborgen angsten, teleurstellingen of misschien ver weggestopte neigingen die soms zomaar weer de kop op kunnen steken, waar je tientallen jaren later soms nog last van kunt hebben, waardoor een plotselinge opmerking van iemand zomaar weer getriggerd wordt, mij gebeurt het wel eens, dat er in ieder geval één mens is geweest die voor zijn welzijn niet afhankelijk was van de breekbare liefde en geborgenheid van een medemens, maar die zich in plaats daarvan voortdurend kon laten leiden door de onvoorwaardelijke liefde van de Vader. Waardoor hij hier op aarde, toen ook hij moest gaan delen in de levensgeschiedenis van zijn eigen vader en moeder, Jozef en Maria, ongetwijfeld ook een levensgeschiedenis met allerlei butsen en onvolkomenheden, de last van die levensgeschiedenis het hoofd kon bieden. Daar op een bepaalde manier onbewogen onderbleef. En misschien is dit een van de redenen waarom Simson, en zijn naam betekent kleine zon, en dat tragische man die uiteindelijk zijn eigen volk door zijn eigen dood bevrijdt van de vreemde overheersing van de Filistijnen door de vroege kerkvaders als een soort voorloper van Christus is gezien. Ik zeg bewust als een soort van voorloper van Christus, want ik geloof dat dat was iemand die in eigen persoon zowel het goddelijke als het menselijke in zich verenigt, in staat is om ons mensen volledig te bevrijden van wat ons op aarde bindt, echt te bevrijden van een eeuwenoude last en erfenis, om ons alvast te laten delen in de goddelijke erfenis. Ten slotte. Komende week plan ik geen bezoeken. En u zit in deze tijd van het jaar ook helemaal niet te wachten op een bezoek van een predikant. Toch? Nee, hè? Maar daarna komt er misschien alweer een gelegenheid waarom dat u uw verhaal kunt doen. Misschien is zomaar een kennismakingsgesprek. En het is goed mogelijk dat we dan in ons verhaal, als we iets vertellen over onszelf, allerlei andere mensen verweven. Ouders, broers, zussen, andere dierbaren. Maar wat er met kerst, wat er met de komst van Christus veranderd kan zijn in ons verhaal is dat de last die er vanuit het leven op ons, of vanuit het verleden op ons leven rust, waar we misschien soms maar niet van loskomen, door Jezus' komst en door zijn werking in ons leven wordt omgeschreven, wordt herschreven soms. Omdat we in Christus de kracht ontvangen om eerlijk en kwetsbaar naar onze eigen levensloop te kijken. Om te zien en te ervaren dat er één is die ondanks alles zijn ja over ons leven heeft uitgesproken. Amen. Ik stel voor dat we ons geloof gaan belijden. Want er is in deze afgelopen dagen veel gebeurd. Wat we ook terug lezen in de geloofsbelijdenis. En ik wil de geloofsbelijdenis niet de apostolisch gebruiken, maar een andere geloofsbelijdenis waarin ook het verhaal van vanochtend misschien een beetje terugkomt. Dus misschien wilt u gaan staan. En na de geloofsbelijdenis zingen we dan de versen 1 en 3 van lied 632 uit de bundel Hemel Hoog. Dat is het lied God in ons midden. En als u het redt, mag u blijven staan, omdat we daarna nog het overlijden van een gemeentelid zullen gedenken. Spreek dan met me mee en ieder in zijn of haar eigen hart. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren niet geschapen, één van wezen met de Vader, en door wie alles is geworden, die om ons mensen en om ons behoud is nedergedaald uit de hemel, en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria, en is mens geworden, die ook voor ons is gekruisigd, onder Pontius Pilatus geleden heeft en begraven is, en op de derde dag is opgestaan volgens de schriften, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn rijk zal geen einde komen. En in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, katholieke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonde. En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen. Vrijdag 19 december is onze oudste zuster Jacoba Aleida Nel van de groep thuisgehaald door haar Heer en Heiland. Haar roepnaam was Koba. Ze was getrouwd met Pieter Siebert Nel, die al in 1995 overleed. Samen kregen ze 3 kinderen, Jan, Nelly en Theo. Ook zij kregen een gezin met kinderen en zo breidde de familie zich staag uit. In de laatste periode van haar leven woonde Koba in gebouw Volendam op nummer 72. Zij ontvang daar de liefdevolle verzorging die ze nodig had. Overigens was ze nog behoorlijk vitaal en ondanks haar hoge leeftijd ook goed bij de tijd. Na een kort ziekbed is ze overleden. Op woensdag 24 december Vlak voor kerst hebben we haar lichaam begraven na een dankdienst die gehouden is in de Zuiderkerk. Jacoba Aleida Nel van de groep mocht de gezegende leeftijd bereiken van 104 jaar. Laten we een moment stil zijn. Jezus zegt: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Amen. We zingen het lied Veilig in Jezus arm. Samen danken en ook voorbeden doen. We zullen bidden voor de familie van zuster Jacoba Aleida Nel van de groep. We zullen ook danken. Tijdens de kerstdagen in de verschillende kerstdiensten is er best ook veel gebeden voor broeder Roelof Koelewijn. En hij lag op de IC en inmiddels is hij naar een andere afdeling verhuizen. Dat betekent gewoon dat het een stuk stabieler is geworden. Daar zijn we heel blij mee. Dus dat willen we ook benoemen in ons gebed. Laten we samen danken en bidden. Barmhartige God, Vader in de hemel. Ja, we willen u danken, Heer, voor vanochtend. Voor de beide teksten, vreemde teksten. En we hebben er al wat over gezegd. En misschien was het een beetje moeilijk. En misschien was het niet helemaal een heel verhaal geworden. Heer, maar we zoeken eigenlijk naar woorden om u, Heer Jezus, te beschrijven en u te plaatsen in het leven. En voor ons is het wonderbaarlijk, Heer, dat u zomaar in een familie werd geplaatst. Dat u, Heer Jezus, ook de verwondering hebt geproefd. Dat je ingeweven wordt in een geslacht van mensen, een voorgeslacht. Dat je van die momenten hebt met allemaal familieleden om je heen. Ook u hebt dat gekend. Dat er de dankbaarheid is. En de humor. En de mooie momenten. Maar dat er ook momenten misschien zijn dat je denkt: ja, wat moet ik hier nu mee? En ook de butsen. en de onvolkomenheden. En ook het verdriet vanwege mensen die er niet meer zijn. Waar je alleen nog maar de verhalen of de foto's van hebt. Heer, we zoeken naar woorden, maar ik denk dat het heel groots is dat u op die manier tot ons gekomen bent. En misschien is het goed om daar gewoon nog eens over na te denken. Over wat dat betekent, over onze verhouding tot onze naaste familieleden. Wat het doet met het verhaal wat je over jezelf kunt vertellen, vaak ook via de andere mensen. Heer Jezus, wil u danken dat u ook uw eigen weg daarmee bent gegaan. Dat u ook kon spreken over een ander verband, een andere familie. Dat u uw eigen familie soms ook op afstand kon zetten. En ook dat hebben wij soms ook wel eens een beetje nodig. Heer, geef dat dat ook een beetje mag bij ons blijven. En dat we ook mogen ervaren dat je in een kerk of in een gemeenschap ook tot nieuwe verhoudingen met mensen komt. Die soms heel erg belangrijk zijn. En dat we ook als gemeente er oog voor mogen hebben. Voor mensen die misschien niet zo'n uitgebreid familienetwerk hebben. En dat we er ook voor hebben voor hen die zich misschien soms op zo'n moment echt ook alleen kunnen voelen. In zo'n familiekerk. Heer, er valt nog heel veel te leren en te ontdekken. Wilt u zijn bij hen die uit het verre buitenland tot ons gekomen zijn. En die verbanden helemaal niet kennen, kwijt zijn geraakt. Dan kun je heel onbeschermd voelen. Wilt u die mensen zegenen en erbij zijn? Wilt u ook bij ons zijn? Dat we er oog voor hebben. Dat we ruimte maken. Wilt u met ons meegaan in de komende dagen richting oud en nieuw? En wilt u zijn bij alle die misschien werken bij politie en allerlei andere hulpdiensten die denk ik echt met iets van bezorgdheid of met zelfs met iets van angst straks de straat op zullen gaan? We hebben daar vaak helemaal geen idee van. Wilt u met hen meegaan? Wilt u hen beschermen? En wilt u ook in onze samenleving gewoon zorgen voor verbinding? Voor ons samen. Dat het niet nog verder uit elkaar gedreven wordt. Heer God, we willen u danken voor de weg die u in de afgelopen dagen met Roelof bent gegaan. Dat medicijnen uiteindelijk echt effect hebben gehad. Wilt u met hem zijn? Ook als het misschien nu ook binnen begint te komen wat er in de afgelopen dagen allemaal gebeurd is. En wilt u zijn herstel zegenen? En bij hen zijn die om hem heen staan. Heer, dat bidden we voor de vele andere zieken, ook in onze gemeente. Ook in het betreden van een nieuw jaar. Soms weet je niet wat er allemaal gaat komen. En dat is vaak maar fijn ook. Maar dat geeft dat je misschien soms met een bepaalde huiver een nieuw jaar instapt. En we bidden weer voor mensen met gemis. Met verdriet. En misschien soms ook met dankbaarheid. Vanwege een heel lang leven. En vanwege het besef van het wonder van geloof. Het wonder ook van trouw en geborgenheid. Heer, zo bid u voor deze wereld. bidden voor al die mensen op afstand. We bidden om vrede. Heer, wilt u alle pogingen om tot vrede te komen zegenen. Ook als wij er niets van begrijpen. U bent de schepper. Heer, wilt u uw hand daarin zichtbaar maken. En zo worden we stil. Maar misschien leeft er ook nog iets in ons eigen hart om bij u te brengen. Bidden we het gebed dat de Heer Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boos. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Dan hebt u nu gelegenheid om uw gaven te geven. Ouders kunnen hun kinderen eventueel ophalen in de crèche. En na de inzameling van de gaven zingen we als slotlied vers 1 en 3... van het lied Ik mag hier aan uw kribben staan, een kerstlied, lied 475, na de collecte. Ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van onze God. De genade van de Heer Jezus Christus. De liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met jullie allen.